ik zie echt nog wel gebeuren dat, dat de racefiets het heel zwaar gaat krijgen de komende jaren. Als de markt zich gaat ontwikkelen zoals het doet. Welkom bij Fiets de Podcast aflevering 111. Vandaag schuift er weer een echte insider uit de fietsenwereld bij ons aan. Geert Donkers, oprichter van Duo Sports in het Brabantse Oud-Gastel. En sinds kort ook country manager Benelux voor Pinarello. Een man die al jarenlang midden in de wereld van sportieve fietsen en onderdelen zit en precies weet wat er speelt. Van productontwikkeling tot markttrends en van dealer tot de fietser. We duiken in de ontwikkeling in de branche, bespreken wat de gemiddelde fietser echt belangrijk vindt en wat misschien wel complete onzin is. En natuurlijk kunnen we niet om het iconische merk Pinarello heen. Maar eerst, wie is eigenlijk de man achter al die merken? En mijn naam is Herman van Tilburg. Veel luisterplezier. Goedemorgen Geert.
Goedemorgen Herman.
Wat fijn dat jij er bent met je Brabantse tongval.
Dankjewel.
Geen file gehad. Dat is heel erg fijn deze kant op naar Amsterdam. Hey Geert, om lekker warm te lopen. En we hadden het al even voor de opname hierover. Over het fietsen zelf. Want dat is uiteindelijk natuurlijk het mooiste wat er is. Zelf fietsen. En jij deed al een kleine confession zeg maar. Hè, over hoe vaak je zelf nog op de fiets zit.
Ja.
Maar als je één dag de benen van een prof mag lenen. Van wie zijn die en waarom?
Ja, ik zou toch wel graag de benen van Mathieu van der Poel willen hebben. Ik bedoel, ik denk als ik die van Pogacar zou mogen lenen, is mijn lichaam te zwaar. Dus ik denk dat ik die sowieso van der Poel moet hebben. Ja, allround krachtpatser, geweldige renner, recht voor zijn raap. Als hij leeg is hij leeg. En hij geeft alles tot aan de laatste meter, dus geweldig. Ja.
Even nog inderdaad wat je zegt, hè, Mathieu van der Poel. Ik kan daar heel goed in komen. E3, dat, die statistieken, 90 minuten lang, 400, volgens mij was het 450 of 460 watt, 90 minuten lang kunnen Bizar. Trappen. Ja. Die benen zou ik ook wel willen hebben voor 90 minuten.
Ik vind het toch eigenlijk ongelooflijk dat hij iedere keer zijn grenzen toch blijft verleggen. Soms dan denk je wel eens van, nou, we hebben nu al echt het maximale van hem gezien. En zeker na die val in Milan-San Remo. Ja. Mensen dachten van, oké, nou ja, wat gaat het worden in de E3? En dan staat hij daar toch weer.
Het is ongelooflijk.
Onvoorstelbaar, ja.
Hey, weg of gravel?
Ja,
goeie, je moet kiezen, hè?
Goeie vraag. Dan denk ik toch gravel. Zeker omdat je ziet dat... Ja, er komen steeds meer mooiere gravelpaden bij. Ik merk ook in mijn eigen achtertuin in Brabant. Ik kom op wegen waar ik gewoon nog nooit ben geweest. En dat maakt het gravel in mijn optiek echt wel gewoon super
fijn. Wat is
een
aanrader? Als je nog niet zo vaak in Brabant hebt gegraveld, welk rondje zou je dan aanraden?
Nou ja, je hebt natuurlijk in tussen Breda en Tilburg heb je een aantal hele mooie plaatsen. Eindhoven heb je natuurlijk nog steeds hele mooie plekken.
Zit je dan in de buurt van die heide?
Dan zit je alweer in de buurt van de heide, inderdaad. Ja. Kijk, het is natuurlijk allemaal vlak. En ik vind ook de onverharde weggetjes, als ik dan bij mij in mijn omgeving kijk, vind ik ook heel erg mooi. Je kan nu soms gewoon eens een keer linksaf ergens een grindpad inslaan. En je komt ook gewoon effectief weer ergens uit.
En ontdekken, lekker spelen met
ja,
die fiets.
Ja, ik vind dat wel heel mooi. En natuurlijk... ja, ik vind op de racefiets heeft ook echt wel zijn charme. Maar zeker dat je nu ziet, de gravel wordt steeds completer. En tegenwoordig maak je van een gravelfiets ook alweer een wegfiets.
Ja. Ik bedoel, zet je wielen erbij.
Ja.
Klimmen of vlak rijden?
Nee, vlak. Ja, ja.
En je zei het net ook al.
Ja, ik ben veel te zwaar voor de bergen, joh.
Solo of in een groep?
Ik vind een groep heel leuk.
Ja. Ja. Doe je dan het liefst koffie voor, tijdens of na de rit?
Ik vind een koffietje van tevoren altijd wel lekker. Even gezellig bijpraten, ja. Bakkie doen. In een groep gewoon lekker met z'n allen knallen. En ja, daarna natuurlijk afsluiten met een klein biertje.
Hey, de mooiste plek, en dat is natuurlijk een moeilijke, maar je moet kiezen de mooiste plek waar je ooit hebt gefietst.
Dolomieten.
Je zei het al, hè, net, ja. Voor de uitzending... waar we het net over hadden. Dat was eigenlijk de laatste keer dat je echt had gefietst.
Ja, klopt. Het is helaas... ik heb mezelf in de positie gezet... waarin ik niet meer iedere dag, iedere week kan fietsen. Ja. En,
naast een druk gezin.
Een
dubbele rol ook.
Een dubbele rol ook.
Daar gaan we natuurlijk straks over hebben.
Ik maak het mezelf en mijn vrouw niet makkelijk. Ja. Maar ik kan helaas niet meer zoveel fietsen... als dat ik zou willen. En dat vind ik ontzettend jammer. Ik heb thuis gelukkig nog wel een Zwift staan. Dat ik af en toe nog wel eens hier en daar online nog wat kan trappen.
Van een verloren uurtje.
Even snel.
Schuldgevoel wegtrappen.
Even zweet en gaan. Ja. Ik vind de Dolomieten gewoon een geweldige omgeving. Het heeft voor mij echt alles. Prachtige wegen, prachtige uitzichten. Het is ontzettend breed. Die omgeving die trekt mij gewoon heel erg.
Wat was jouw eerste echte goede racefiets?
Ja, dat is een goede vraag. Ik weet nog wel de allereerste fiets die ik kreeg. Dat was een Giant, een mountainbike, een paarse. Ontzettend lelijk. Maar ik merkte wel dat sportieve fietsen dat wel ontzettend vet was. Daarna kwam inderdaad een beetje die racefietsdrang naar boven.
Hoe oud was je toen?
Ik denk 14, 15.
Ah, je was er jong bij.
Ik was er redelijk jong bij. Ik had zeker niet de benen om mee te kunnen met de talentvolle jeugd. Maar ik deed gewoon mijn ding. En ik ben uiteindelijk ook naar een andere sport overgestapt. Waar ik dan mijn gevoel beter mijn ei kwijt kon.
Dan ben ik wel benieuwd welke sport dat dan was.
Hockey. Ah. Ja, ik heb tot vorig jaar altijd nog gehockeyd. Ik ben nu sinds dit jaar gestopt. Het is wel belangrijk om in teamverband, vind ik het heel belangrijk om te blijven sporten. Daarom vind ik een groep ook heel fijn. Ja. Je gaat met elkaar, je begint en je maakt het af. De eerste fiets die ik had was een Cannondale. Ik was ontzettend verliefd op die fiets. Hij was wit met rood. Als ik er achteraf...
Een Super naar, Six.
Naar, nee, het
een
was,
kaat.
Het was een kaat, ja. Ja. Ik weet nog, als ik erop terugkeek... Als ik er nu op terugkijk op die foto's... Dat ik denk, jezus, het was een afschuwelijk lelijke fiets. Maar ja, op dat moment was die prachtig. Ja, het was mijn ding. Ja. Het was mijn ding.
Ik snap het wel.
Ik heb daar eigenlijk ontzettend lang en veel plezier van gehad. Uiteindelijk kom je zelf in die branche terecht. En ga je...
Want dat is een mooi bruggetje. Wanneer wist jij, ik wil mijn werk maken van fietsen?
Ja, kijk, op een gegeven moment zit je op de fiets en zie je de mooie spullen en innovatieve technologieën eromheen. En vraag je je eigenlijk zelf eens af, waar komt dat vandaan? En ik ben op een gegeven moment gewoon eens echt een beetje gaan rondzoeken. Ik ben bijvoorbeeld begonnen bij Mavic, dat was mijn eerste baantje in de tweewielenbranche. Je ziet al die gele auto. Waar komt dat nou vandaan? Hoe werkt dat precies? En ik was daar gewoon ontzettend door gefascineerd. En ik heb uiteindelijk met Mavic contact opgenomen. Ik heb gezegd, ik vind het zo tof wat jullie doen. Hebben jullie nog
een soort liefdesverklaring? Ja, ook gewoon, denk ik, nog per brief, hè?
Moest je brief echt nog schrijven. Ja. En ik heb gezegd van, dit is wat ik graag wil. En hun zeiden van, we hebben een bedrijf wat voor ons werkt. En ik dacht, hoezo een bedrijf? Ik denk, jullie zijn toch Mavic? Heb je toch geen bedrijf tussenin zitten?
Je wist niet hoe dat werkt.
Je hebt rechtstreeks met merk te maken. En toen kwam ik in contact met het bedrijf wat daartussen zat. Dat was toen de tijd Amersports in Zeist. En die zeiden tegen ons is goed, als jij het wil proberen, kun je doen. En dat heb ik gedaan. Ik heb 6 ontzettend mooie maanden gehad. Daarna werd het weer overgenomen door een ander bedrijf. En was Mavic weer weg bij Amersports. Dus ik moest er ook uit.
Liefdesverdriet.
En vond ik echt heel jammer, want ik zat er net lekker in, om het zo maar even te zeggen. En toen heb ik eigenlijk voor mezelf gedacht van oké, een beetje vast start. Wat nu? Ik reed op mijn Scott en ik dacht, dan ga ik het daar gewoon proberen. En
die kennen die ingeruild
voor een Scott. Ik heb daar aangebeld en ik heb gezegd, ik ben die en dit wil ik doen. En toen zeiden ze, sorry, we hebben iemand. Dus helaas, het houdt op. Jammer. Een maand of 3-4 later was er een vacature bij Scott. Ik dacht, dit is mijn kans. En ik werd aangenomen. En heb 4-5 jaar lang ontzettend veel plezier gehad. Het is een ontzettend mooi en innovatief merk.
Zeker. Je ziet ze natuurlijk ook veel rondrijden, die Scots. Je ziet in Nederland,
ontzettend
in België.
Veel rondrijden. Misschien zelfs een beetje te veel, als je het mij vraagt. Ik vind het wel, wat ik al zeg, het is echt een sleeping giant, vind ik. Het is een ontzettend groot merk met superveel potentie. Sommige keuzes die ze maken, ben ik het niet helemaal mee eens. Oké, dat hou je altijd. Ik bedoel, ik bepaal het niet. Tuurlijk. Maar op dat moment was ik de vertegenwoordiger. En moest ik de klant vertellen hoe het werkte. En ja, als je dan niet altijd...
Dus je reisde langs al die dealers, tenminste een groot aantal dealers in Nederland, Vlaanderen.
Ja, ik was eigenlijk verantwoordelijk voor heel Nederland, ja. Samen met een collega. En ja, je gaat inderdaad dealers af. Je gaat samen bespreken, oké, welke collectie wil je in je winkel hebben? Hoe ziet het eruit? Scott had toen de tijd ook schoenen, helmen, kleding. Ja. Dus best wel een mooi totaalplaatje. En uiteindelijk samen met de dealer kijken van nou, hoe kan ik jou helpen en hoe kunnen we Scott naar een hoger platform tillen.
Hey, je zegt net 5-6 jaar. Dus dan heb je, je hebt zelf, je had geen kruiwagen, dus je hebt zelf dat pad zeg maar gecreëerd hè, om te kunnen werken in die fietsenbranche. Je begint bij Mavic, dan zeg je 5-6 jaar Scott en dan bedenk je, ik kan het zelf.
Ja, op een gegeven moment zie ik bij Scott dat er veel potentie blijft liggen.
Ja.
Maar ook de opvolging richting de klant. De samenwerking doe je met z'n tweeën.
Ja, en, met die dealer.
Met die dealer. En dat je tegen de dealer vertelt wat hij moet nemen, dat is één. Maar uiteindelijk vraagt de dealer ook wel eens wat aan je terug. En dan moet je ook kleur bekennen.
Ja.
En dat was bij Scott soms wel eens wat moeilijk, zal ik eerlijk bekennen. Ik heb uiteindelijk gedacht van, ja, dit... Hoe kan dit nou? Weet je, hoe kan het nou zijn dat jij vraagt aan een dealer, oké, dit moet jij doen, maar een dealer vraagt wel terug en dan zijn we niet thuis. Dat is geen samenwerken. Mijn vrouw zei tegen mij van, joh, als je dat allemaal zo goed weet, begin dan gewoon voor jezelf.
Ja.
En dat heb ik uiteindelijk ook gedaan.
Put your money where your mouth is.
Ja, dat heb ik uiteindelijk ook gedaan. En dat vond ik een ontzettend moeilijke stap, want we hadden net onze eerste zoon.
Ja.
En
toch bepaalde onzekerheid ja. die je terugkrijgt. Hè? Het opgeven van een vaste job.
Ja, precies. Het was eind 2018. Op dat moment had niemand nog gehoord van corona. op dat moment ging je gewoon doen... wat jij dacht dat het beste was. En het was voor mij wel een enorm risico. Maar ja, ik had het gevoel dat ik wel wist wat ik aan het doen was. Ik heb uiteindelijk gekeken naar merken waarvan ik dacht, oké...
Want even Duosports, hè? 2018. Jij richt dat op.
Ja.
Waar staat Duosports eigenlijk voor? Ja, sport, ala, maar...
Ja, dit is een hele leuke vraag. Ik krijg deze wel eens vaker. Duosports... heb ik samen met mijn toenmalige compagnon Marco van der Hulst opgericht. Marco heeft zijn jaren als prof ontzettend veel kennis vergaard. Ja. Ook het hele technische aspect van die kant, waar hij echt in uitblonk en wat bij mij ontbrak, was voor ons belangrijk om zeg maar dit bedrijf op te richten. We wisten niet precies hoe we het moesten noemen. En er zei iemand tegen ons van, ja, jullie zijn echt wel een goed duo. Jullie kunnen echt wel, jullie hebben dat samen best wel goed voor elkaar. En je bent samen best wel een geheel. Ja, inderdaad. Ja, oké. Okay. En dacht, ja, hoe gaan we het dan noemen? En toen zei iemand tegen ons van, oké, maar jij hebt de D en de O van Donkers. En hij heeft de H en de U van Hulst. En samen waren jullie toch een goed duo. Nou. Dus als je het dan zo doet, nou.
Ja, zo simpel kan het zijn,
daar heb je hem. En zo hebben we het uiteindelijk genoemd. En... Ik ben achteraf ontzettend blij dat we het ook zo simpel hebben gehouden. Ja. Want we leven eigenlijk ook met die kernwaarden. We vinden het simpel houden, het samenwerken, transparant zijn. Doen wat je zegt en zeggen wat je doet.
Nou ja, dat is vandaag de dag al. Je denkt dat het simpel is, maar hè, dat blijkt toch nog steeds heel moeilijk te zijn. Hè? Doen wat je zegt. En...
Ja, ja, ik ben er eigenlijk wel van verbaasd. Ja. Ik vind het eigenlijk ongelooflijk dat... Als je een merk vertegenwoordigt, dat je naar een klant gaat, zegt wat hij moet doen. En vervolgens die dealer zijn best doet om met jou mee te gaan. En dan vervolgens zelf niet geholpen wordt in de momenten die het nodig heeft. En dan zal iedereen denken van ja, maar ja, dat is niet zo. Iedereen doet dat wel. Ja, in de praktijk blijkt dat dus toch niet. En daarom zie je dat er heel veel winkels ook vaak wisselen van merk. Ja. Dat is niet de reden, maar het kan wel een van de redenen zijn. En...
Uiteindelijk, die dealer die heeft ook gewoon, hè, die moet zijn geld verdienen. Die wil ook kunnen beloven naar zijn klanten wat hij zegt. Ja, en als het dan niet werkt, hij kan niet leveren of hij raakt gefrustreerd.
Ja, ik denk dat we gewoon terug moeten naar de basis. Zonder die dealer kunnen wij niks.
Nee.
Als die dealer een fiets verkoopt, dan verkopen wij hem ook.
Ja.
En dat is in mijn optiek gewoon uiteindelijk ook de volgorde. Onze dealer is het gezicht van ons merk, onze ambassadeur. En wij moeten gewoon zorgen dat we die altijd kunnen helpen.
Hoe zijn we gekomen tot best wel een bijzonder pakket van merken wat jullie vertegenwoordigen? Ik noem ze even op. Uit Spanje, Aurum. Hè? Van profrenners Contador en Ivan Basso.
Klopt.
Het Japanse Panaracer. Ja. De bandjes.
Ja.
Q36.5. Het kledingmerk uit Zwitserland. En ook sponsor van de World Tour ploeg. Naamgever zelfs. Bossi. Titanium fietsen. Plup. Uit Spanje.
Ja, klopt.
Ja, maar vertelde, jij liet het mij goed zien in België bij Velo Follies.
Ja.
Onderhoudsproducten. Arundel. Bidonhouders.
Klopt, onder andere, ja.
S-Magic doe je nog?
S-Magic, jazeker. Ja,
mooie naam.
Geweldig
Iedereen
merk.
Kan raden wat het is, toch?
Geweldig merk, ja. Dit is,
even smeren.
Een merk wat ik niet wist dat ik nodig had. S-Magic, geweldig.
Inflita.
Inflata.
Inflata.
Dat is mijn eigen merk. Ja. Zijn elektrische pompjes en binnenkort ook plugjes.
Ja, dat plugje, het prototype heb je me laten zien. Ja, daar gaan we het ook nog over hebben. Want je doet ook nog je eigen merk, hè? Eigen productontwikkeling. Superleuk. op basis van wat maak je keuzes voor merk X of merk Y?
Ja, dit is een hele goede vraag.
Dat is toch fijn dat je elke keer mij bevestigt dat ik goede vragen stel. Dat is fijn.
Het is zo dat... Duosport zijn we begonnen in 2019. Wat ik al zei, ik ben op een gegeven moment gaan kijken welke merken passen goed bij mij. Welke merken voegen iets toe. Ik ben begonnen met Factor in 2019. Toentertijd had ik direct contact met Rob, de eigenaar van Factor. Ik heb gezegd, ik heb een plan. Dit is hoe ik het graag zou willen. Hun wilden graag in de Benelux-markt zitten. Ontzettend een paar mooie jaren gehad. Door het succes ben ik het helaas ook weer kwijtgeraakt aan een andere distributeur. Dat hoort er helaas bij. Daar heb ik het heel erg moeilijk mee gehad.
Snap ik.
Maar het heeft me ook wel een bepaalde reputatie in de markt gegeven. Waardoor andere merken op een gegeven moment ook naar mij toe zijn gekomen. En hebben gezegd, hey, die prijsstabiel en die exclusiviteit.
Wat zeiden ze dan over jou?
Dat ze vooral horen in de markt dat ik als hele kleine speler heel trouw ben aan mijn klanten. De producten die ik heb met ontzettend veel respect en prijsstabiel in de markt zet. En dat ik exclusief blijf. Dus het gaat mij niet om de snelle deal.
Geen stunter.
Ik wil gewoon jarenlang met je werken. Dat is uiteindelijk ook hoe je een samenwerking aangaat.
Ja. Maar dat is ook eigenlijk je filosofie, hè? Waarom je Duosports begon.
Ja, klopt. En ik probeer altijd bij mijn koers te blijven. En natuurlijk is het in de tijden van corona echt verleidelijk geweest om wel eens een keer een verkeerde keuze te maken. Maar ik heb het echt nooit gedaan. Ik heb geen grote kastelen die ik hoef af te huren. Ik heb gewoon een mooi klein pandje met voorraad. Dat is allemaal van mij. En daardoor kan ik gewoon gestaag groeien. Dus die merken die zijn naar mij toegekomen. Onder andere ook omdat ze zien dat wij exclusief en prijsstabiel zijn. Ook denk ik omdat ik gewoon bij de juiste klant zit. Ik probeer altijd bij de premium klant te zijn. Ik probeer een beetje de bovenkant van de markt te bekleden. En zeker bijvoorbeeld met Aurum, we hebben daar gewoon een paar ontzettend toffe gesprekken over gehad over hoe ik denk dat de markt werkt. En zij waren daar gewoon ontzettend enthousiast over. En Aurum is ook echt zo'n merk. Het is onbekend. Het is van Contador en van Basso. Maar er zit zoveel innovativiteit en technisch vernuft in dat merk. Het is echt mega.
Ik kan me wel voorstellen dat in een overvol landschap met heel veel fietsmerken. En je moet dealers zien te overtuigen. En indirect dus ook de consument van, hey, waarom zou je voor Aurum moeten kiezen? Wat is daarbij dan de grootste uitdaging? Want dat het goede fietsen zijn, dat staat buiten kijf.
Ja.
Maar wat maakt Aurum dan weer anders dan een ander niche-merk?
Ja, goede vraag. Kijk, slechte frames of fietsen worden niet meer gemaakt. Nee. Ik bedoel, die tijd is voorbij. Alles is gewoon goed. Het heeft er denk ik ook vooral mee te maken hoe een merk erbij komt dat een bepaald frame is ontwikkeld. Het mooie van bijvoorbeeld de Magma, de racefiets van Aurum, vind ik dat Alberto Contador en Ivan Basso honderden uren hebben geïnvesteerd op die fiets om zeg maar compleet te maken. Ze willen daarbij een frame hebben die ontzettend goed is. Vlak, lichtgewicht is met klimmen en ontzettend goed kan dalen. En een wielset moet altijd een toevoeging zijn. En nu zie je tegenwoordig bij heel veel merken dat er altijd een standaard wielset bij zit van het merk. Waarvan hun zeggen dat werkt. Maar uiteindelijk zie je dat heel veel klanten hun eigen
gelijk merk, swappen naar een eigen voorkeursmerk. Ja,
en je ziet daardoor, ik neem bijvoorbeeld Scope als voorbeeld, die hebben met die Arctec gewoon een hartstikke mooie wielset gemaakt. En daar zit de markt gewoon echt op te wachten. En dus die kopen bijvoorbeeld een Aurum, maar die willen dan wel graag die Arctec wielen erin. En Aurum heeft die fiets zo gemaakt dat als jij hem aero wil hebben, nog meer aero dan dat hij al is, dan kan dat. Maar dan neem je gewoon een hogere wielset erbij, die ook die aerodynamische identiteit heeft. Wil je juist een wat lichtere klimfiets maken, omdat die fiets natuurlijk in verschillende situaties gebruikt kan worden, dan kies je juist voor een wat lagere velghoogte en gewoon weer een wat lichtere wielset. En dat vind ik wel mooi bij dit merk. Daarnaast ook de Manto, hun gravelbike, ja. Is ja, echt een one bike that can do it all. Het is echt een geweldige, geweldig mooie fiets. Simpele kleuren, strakke geometrie, klassieke look, waarbij heel veel steeds meer naar futuristisch gaat, blijven hun relatief klassiek.
Maar ik kan me voorstellen, hè, want wat jij ook zegt, hè, je koopt geen slechte fiets meer. En natuurlijk heb je een fiets kan zich onderscheiden van de andere fietsen, om zich van uiterlijk of inderdaad geometrie of het karakter qua rijgedrag. Maar waarin zit dan nog die uitdaging waar je in het gesprek komt met die dealer van joh, maar ja, waarom zou je voor Aurum kiezen? En dan zegt die dealer, ja, maar ja, goed, weet je, wat jij net zegt, ja, dat heb ik met dat merk ook wel gedekt.
Nee, dat klopt. Kijk, en dat is denk ik waar voor mij mijn toegevoegde waarde bij komt kijken. Ik sta voor prijsstabiliteit en exclusiviteit.
Ja.
Dealers werken met marge. En marges zijn bij sommige merken echt buitengewoon goed.
Ja.
Maar als je online kijkt en je ziet die fiets voor 25%, 30% korting afgeprijsd worden, in hoeverre is marge dan nog relevant? Mijn marge is ook wat je verdient. De prijzen zijn stabiel. En Aurum is niet een merk waarvan je er 50 per jaar van verkoopt. Het zijn speciaaltjes.
Ja.
Het is een mooi project wat je verkoopt.
Is dat misschien dan ook wel nog een toegevoegde waarde van zo'n merk voor klanten die bewust kiezen voor bijvoorbeeld Aurum, hè, een Magma of een Essentia, omdat niet de helft van je fietsgroepje ermee rijdt?
Denk ik wel. Kijk, uiteindelijk zie je net als bijvoorbeeld met een SL8, is gewoon een ontzettend mooie gaaf fiets.
Zeker.
Alleen je rijdt op een gegeven moment in een groep. Maar je rijdt op een gegeven moment in een groep waarin er gewoon al een hele hoop met die fiets rijden. Ja. En die hebben wel 15, 16, 17.000 euro gespendeerd aan die fiets. Ze zijn blij dat ze erop rijden.
Maar ja,
wel
de S-Works, hebben gekozen.
De S-Works, ja, precies. Ja. Maar je ziet uiteindelijk wel tegenwoordig, er zijn steeds meer custom programma's. Je kan een fiets ook in je eigen kleur krijgen. Je kan een limited edition kopen. Maar ook met die limiteds moeten we ook uitkijken dat we niet te ver gaan. Dat we niet weer op 100.000 winkels die limited wegleggen. Want dan wordt die niet meer limited.
Is dat wel iets, als je het hebt over verandering in de fietsenbranche, als je kijkt naar de afgelopen jaren na corona, je hebt een moeilijke jaren gehad tijdens corona. Nou, gelukkig gaat het weer wat beter met de fietsenbranche. Natuurlijk nog een hele hoop onzekerheden, hebben sommige merken het ook lastig. Maar als jij kijkt vanuit jouw perspectief, wat zie jij nou in de afgelopen 2 jaar? Zie jij grote veranderingen, als je het hebt over de branche, maar ook wat dat betekent voor de gemiddelde fietser?
Ik heb zelf als distributeur heb ik eigenlijk nog geen normaal goed jaar gehad. Ik ben in 2019 begonnen en het is nu 2026. Ja, de jaren zoals wij die voor de corona kenden, hebben we eigenlijk niet echt meer gehad. Het zijn ontzettende pieken en dalen. Je hebt natuurlijk gezien in de coronatijd dat de fietsen die je kon krijgen, al waren de frames gebroken, je kon ze nog voor de verkoopprijs wegdoen. Heel veel merken hebben natuurlijk ontzettend veel voorraad aan laten leggen in hun fabrieken. En uiteindelijk zie je nu dat de vraag op een gegeven moment een beetje afneemt. De markt is verzadigd. Er zijn te veel fietsen. En daardoor zie je dat veel merken ook hun filosofie een beetje moeten gaan veranderen. En dat het niet meer zoiets is van oké, jij neemt de 100, jij neemt de 100, jij neemt de 100. Nee, we gaan gewoon kijken, oké, we hebben 300 fietsen. Hoe gaan we die op de meest efficiënte manier in de markt zetten? Zodat we op lange termijn daar profijt van hebben.
Dus beter voorraadbeheer?
Beter voorraadbeheer.
Andere keuzes maken?
Ja, vind ik wel. Uiteindelijk, door meer dealers aan te maken met je merk, ga je niet meer vraag krijgen. Uiteindelijk komen ze dan niet meer voor jou binnen voor die exclusiviteit. Ze komen dan meer bij jou binnen. Hoe goedkoop kan jij mij leveren? Ja. En het is niet de bedoeling dat je met zo'n merk iets uitspeelt. de markt wordt steeds moeilijker. Het wordt steeds zwaarder in de wereld. Dat heeft met fietsen ook te...
Kijk maar, de geopolitieke situatie. Precies. Het is dus heel onvoorspelbaar.
En ja, je doet je app open, je leest nieuws en het begint er weer over. En het is wel gewoon iets wat je nu ook ziet in de markt, dat we het serieus nemen. Fietsen is een hobby. Fietsen is een luxe product. En
nou, volgens NTFU zijn we wel met steeds meer. Hartstikke mooi. Steeds meer mensen op de fiets.
Laten we vooral zo doorgaan.
Steeds meer dames.
Laten we vooral zo doorgaan. Maar je ziet natuurlijk dat de markt heel erg aan het veranderen is. Het middensegment begint in mijn optiek steeds meer te verdwijnen.
Wat is volgens jou het middensegment als je het hebt over prijs?
5.000-6.000 euro. Ja. Is echt een prijs waarin als je eigenlijk 500-600-700 euro meer betaalt, je op een gegeven moment in een vijver terechtkomt van merken met geweldig mooie groepen, met geweldig mooie wielen. En wat dus al hoger segment wordt. En de 3.000-4.000 euro fiets is een hele goede fiets. Maar uiteindelijk zie je dat je met een kleine extra investering je uiteindelijk in een hele grote keuze terechtkomt. En in het high-end, hè, om het zo maar te zeggen. En
wanneer begint voor jou high-end? Vanaf 6, 7?
Ja, eerlijk gezegd, het is niet een goed antwoord, ik weet het. Maar ik vind 3.000 euro ook al ontzettend veel geld. Weet je?
Als ik het uitleg aan leken die niet zoveel met fietsen hebben, wat een fiets gemiddeld kost.
Ja, ik vind,
of vergelijk een Conago, de fiets van Pogacar, waar je ook een Harley Davidson mee zou kunnen kopen. Een motor.
Ja.
Ja, mensen vinden dat heel moeilijk te rijmen natuurlijk.
Ja,
die prijsontwikkeling in de afgelopen jaren. En dat is ook de uitdaging die we ook als blad hebben. Van ja, hoe houden we daar ook balans in? Dat je niet alleen maar testfietsen hebt. Hè, die inderdaad vanaf 7.000-6.000 euro en omhoog. Maar ook die categorie daaronder.
Ja, inderdaad. Ik denk, als ik je vraag moet beantwoorden, denk ik dat realistisch gezien 7.000 euro begint high-end.
Ja.
Dan heb je eigenlijk alles carbon met een hele degelijke elektrische groep. Dan begin je in mijn optiek aan high-end. Ja. En ja, dat loopt natuurlijk op tot 20.000 euro.
Ja. Laat staan de limited edition, et cetera. Ja, natuurlijk, ja, dat is exorbitant. Maar
100%, ja.
Als je kijkt naar de gemiddelde, en dat is natuurlijk een moeilijke, wie is de gemiddelde fietser? Maar is die vandaag de dag, is die nou kritischer of juist prijsgevoeliger?
Ja, ik denk dat hij een beetje allebei is. Ik denk dat hij is altijd al wel kritisch geweest. Maar nu je zeg maar ziet dat er op dit moment vanuit heel veel merken nog best wel wat voorraad is. Dat hij ook prijsbewust aan het worden is.
En alles is vindbaar, hè? Online.
Alles is vindbaar. En klap je laptop open. Je kan ook een fiets kopen in Australië of in Amerika of in Spanje. Je kan het in principe direct
kopen. Zeker met een platform zoals Bicycle, hè? Waar je ook nog eens via een platform heel veilig.
Ja.
Of Bike Room, et cetera. Je kan die fiets overal vandaan halen.
En het zijn ook best veilige platforms. Ja. Dus je kan ook met een gerust hart, kun je zeg maar dat geld, wat heel veel geld is, kun je ook toevertrouwen aan een site als dat.
Ja.
En inderdaad, de tweedehandsmarkt is gewoon op dit moment ontzettend verzadigd.
Ja.
En zoals je ziet, dat mensen nu ook zeggen, ja, ik vind het model van vorig jaar eigenlijk ook wel mooi. Want die groep zit er nog steeds op.
Ja.
Maar ik heb voor de helft van het geld, pakken ze gewoon die.
Ja.
Dus ja, je ziet zeg maar de merken moeten echt gewoon gaan nadenken. Hoe gaan we dit de komende 4-5 jaar in het vat gieten?
Waar zit nog echt je toegevoegde waarde als merk?
En ik denk dat dat niet per se zit in het... tuurlijk wel, het zit in doorverkoop van fietsen. Logisch, wij moeten een bestaan hebben.
Tuurlijk.
Maar je kan dat op veel verschillende manieren invullen. En waar onderscheidt een merk zich nu, denk ik, deze tijd mee? Is door juist stabiel en exclusief te blijven. Een consument ziet in jouw magazine een fiets staan. Die denkt, jezus, dat is een mooie fiets. Die gaat kijken, waar kan ik die krijgen? Vervolgens ziet hij 80 adressen.
Ja.
Dan gaat die exclusiviteit daarvan af. Als je uiteindelijk maar 10, 15, 20, 25 adressen ziet in de Benelux. Je denkt, oké, ik rijd daarheen. Je ziet daar 3-4 modellen staan. Je wordt meegenomen door die dealer. Kijk eens even wat een mooie collectie dit is. Dit onderscheidt zich door deze en deze reden. Ja, dan ben je als consument ben je gewoon dat hele customer journey aan het lopen. Dat is gewoon ontzettend vet. En dan zie je vaak, als je dat op die manier doet, dan verkoop je die fiets wel van 10.000, 12.000 euro voor die prijs.
Ja,
want iemand is bereid daar moeite voor te doen.
Beleving, een verhaal
ja.
En een stukje service vanuit die dealer.
zeker een stuk service vanuit de dealer, maar ook waar wij dan als distributeur ons heel erg moeten realiseren, is dat wij gewoon moeten doen wat we zeggen tegen de dealer. En we moeten gewoon echt helpen. En die dealer is ons gezicht. Wij moeten zorgen dat die man ontzorgd wordt, of vrouw.
En vanuit Duosport. Wat verwacht jij voor de komende... En natuurlijk een beetje glazen bol, hè? Maar als je het hebt over bepaalde trends, innovatie... We hebben natuurlijk steeds bredere banden. Natuurlijk de gravelbike. Hoef je niet eens meer over te hebben. Maar als je het hebt over uitdagingen... of waarvan je denkt, nou, hier moeten we als importeur... of als distributeur... Ja, daar moeten we bovenop de bal gaan zitten. Want dat gaat succes geven of een hele hoop kop zorgen.
Voorraad. Met Panaracer merk ik bijvoorbeeld ook... Ze zijn nu partner van de UCI Gravel.
Ja.
Bekendheid groeit daardoor. We zien nu echt in de afgelopen maanden serieuze vraag. Maar Panaracer zal nooit een merk worden wat meegaat met de Vittoria's en de Conti's.
Nee,
en de
ook niet in die schaalgrootte.
Nee, want dat is gewoon een hele andere marktbenadering. En ja, Panaracer heeft ook een ontzettend goede racelijn. En wij komen uit de rolweerstandtests, komen we altijd ontzettend goed naar boven. Maar wij willen graag het product prijsstabiel brengen. We hebben één online partner waar wij mee werken in de Benelux. En voor de rest werken wij met winkels. En die online partner die heeft geen diepe voorraden.
Nee.
Want wij willen graag in controle blijven. Dan krijg je ook geen afprijzingen. En die e-tailer zorgt ook weer voor marktbekendheid. Iemand die, Panaracer ken ik niet. Ga eens even online zoeken. Ziet opeens onze online speler voorop staan. Denkt, oké, dan zal het een betrouwbaar product zijn. Dus je moet verder nadenken dan alleen maar, ik wil mijn handel in die deur wegleggen.
Ja.
En daarnaast beleving inderdaad. We doen veel gravelwedstrijden met Panaracer. Veel dealers rijden tegenwoordig ook mee. Dus we hebben een klein clubhuisje die we iedere UCI-event hebben in de Benelux, waarin wij zelf met onze Panaracer stand staan. Sinds kort hebben we ook een eigen gravel team, Foodmaker Gravel King gravel team met Rick Ottema.
Ja.
Afgelopen twee weken geleden, in Turnhout, hebben we daar gestaan met een tent. De jongens waren erbij, het was ontzettend gaaf. En we willen ook gaan kijken of we daar een soort van clubhuis idee mee kunnen creëren, waarin mensen tof vinden om met zo'n rijder ook in contact te komen. Ja. Het zijn allemaal amateurs, ze zijn goed aanspreekbaar.
Maar wel amateurs die super hard kunnen fietsen.
Tuurlijk, die wel ontzettend hard kunnen fietsen. Maar het is vooral belangrijk dat de consument, wat je net ook zei, niet meer het contact verliest met het merk.
Nee.
De consument bepaalt de toekomst van een merk. Dus we moeten wel zorgen dat die altijd
dus
contact
dicht
blijft.
Bij die consument.
Zeker weten.
Het kunnen ervaren van de kleinere merken op die manier.
Ja.
Als jij één voorspelling mag doen van een product of veranderingen in de fiets. Waarvan denk jij, we gaan veel meer die kant op. We zien natuurlijk, als je het hebt over de racefietsen, jarenlang arrow is narrow en dat gaat nog steeds op. Maar vooral ook heel erg diep zien we steeds meer fietsen met een hogere stek. Dus dat je iets rechterop gaat zitten, wat meer comfort. Wat ook heel goed gaat met aero en snelheid.
Ja.
Wat schat jij in?
De trend van de laatste tijd zie je dat natuurlijk het mountainbike ontzettend afneemt.
Ja,
wat ontzettend jammer is.
Zeker.
Want het is technisch gezien in de fietsenbranche misschien wel een van de mooiste producten.
Qua technische innovatie.
Het is gewoon helaas voor de mountainbike, maar door het succes van de gravelbike is het gewoon een ontzettende trend geworden. Ja, ik zie echt nog wel gebeuren dat de racefiets het heel zwaar gaat krijgen de komende jaren. Als de markt zich gaat ontwikkelen zoals het doet, ja, dan wordt die gravelbike
Gaan we inderdaad dan ook meer, zoals ik heb laatst in Italië de Bianchi Infinito getest. Hè. Die had natuurlijk een endurance fiets. Maar wel nu met ruimte voor 40 mm gravelbandjes.
Ja.
Is 40 nog niet het optimum. Maar wel een fiets waar ik ook dan met de gravelpaden. Dus, en Pinarello heeft natuurlijk ook eigenlijk een soort van all road bike eigenlijk. Gaan we meer die kant op?
Ik denk het wel. Ja, en
veelzijdig fietsen, NS1.
Ja, en daarnaast natuurlijk zie je dat de bandbreedte op dit moment ook ontzettend ontwikkeld.
30, 32, 35 voor de weg.
Inderdaad.
Noem maar op.
Toch zie je wel, En dat heb ik dan nu bijvoorbeeld bij Turnhout ook gezien tijdens de gravel. De profs rijden wel nog steeds gewoon met 32 mm, 35 mm gravelbandjes. Dus je ziet wel dat...
Ja, in Turnhout, het is natuurlijk een supersnel parcours.
Nee, oké, maar je ziet wel dat zeg maar degene die dat bedrag betaalt... en dus ook zeg maar die kant op wil... dan nog wel steeds met die 45 of 50 banden gaat rijden... omdat dat een trend is. Ja. En ik denk dat je zeg maar ziet dat dat soort jongens... dus zeg maar een beetje de bovenste 10%... die kiezen nog wel steeds voor die wat smallere band. Dus uiteindelijk zie je wel dat de trend is dat het inderdaad breder wordt. Ik denk wel dat we nu de maximale breedte hebben bereikt. Ik denk dat we daar wel... maar voor mijn gevoel zijn we daar nu wel. Ja, kijk, 50, 60 zelfs.
Ja, kijk, 65 kan prima als je natuurlijk over wegen gaat... die bezaaid zijn met grote keien. Of een modderbad van hier tot Tokio. Maar in Nederland, in België, kan je de meeste gravelpad gewoon met 40 of 38... 40 nog steeds prima mee overweg.
En daarom is het denk ik belangrijk dat je zeg maar dat de als ik een consument een advies zou mogen geven, is dat ze dan gaan kijken naar merken die hun innovativiteit en technologie uit Europa halen. Want veel merken maken natuurlijk de markt op Azië en Amerika. Daar ligt
en daar zijn ook de aantallen.
Daar zijn de aantallen, dus die fietsen worden daarvoor gemaakt. Ja. Wij zijn maar een heel klein landje die iedereen wil in de Benelux liggen. Maar wel met fietsen vanuit de wereld.
Ja.
En ik denk dat wij vooral moeten gaan kijken naar welke merken zijn Europees georiënteerd en passen echt bij mijn vraag. Dat is gewoon super belangrijk.
Pinarello. You hate it or you love it. Hey, ik bedoel, dat vind ik ook wel het mooie aan dat merk. Je bent of helemaal gek van het merk of je vindt het helemaal niks.
Ja.
Of zit ik er helemaal naast?
Nee, ja, ik denk dat je dat wel goed omschrijft. Ik ben gevraagd om deze rol te
nemen. Ja, want je bent country manager voor de Benelux.
Klopt. Mijn rol is eigenlijk zo. Pinarello heeft de afgelopen 20, 25 jaar een distributeur gehad in België. Die hebben voor ons het werk ontzettend goed gedaan.
Ja, België en Nederland, hè?
België en Nederland, inderdaad. Daar zijn we ook heel erg blij mee geweest. Je ziet nu alleen dat de trend is dat de merken steeds meer dealer direct gaan. Omdat ze meer controle willen hebben over de markt.
Ja.
En daardoor wordt het voor een distributeur met grote spelers wordt het gewoon heel erg moeilijk. Ze hebben mij gevraagd om de rol van country manager aan te nemen. Om dit dat dealer direct te gaan beheren. Een ontzettende eer. Ik bedoel, ik ben echt een Pinarello hardcore fan. Toen ze mij hiervoor gevraagd hebben, heb ik er ook niet lang over nagedacht. Ik ga het doen. De vraag is alleen, hoe ga ik het doen? Ik denk als je gewoon racefietsen in het algemeen zegt, of fietsen in het algemeen, dan is dit toch wel een van de drie merken die je noemt, waarvan je zegt, dit is gewoon de bovenste tree. Ik vind Pinarello een ontzettend mooi merk, ontzettend mooie geschiedenis.
Toen jij die rol kreeg en het werd oud in open, belde Alberto niet? Van joh, maar hoe ga je dan ook aandacht blijven geven aan mijn Aurum?
Ik zal eerlijk zeggen dat ik het met Alberto heb besproken voordat ik deze rol ging nemen. Ik heb eerst aan hem gevraagd of hij het goed vond dat ik dit merk erbij zou nemen.
Ja.
Aangezien hun mijn partner zijn.
Tuurlijk.
Wil ik dat gewoon transparant overlegd hebben. Natuurlijk, in zijn verleden en nu zijn natuurlijk twee andere dingen. Hij heeft ook altijd tegen Pinarello gereest.
Ja.
Maar hij ziet het denk ik vooral als een compliment. Dat een merk als Pinarello mij toevertrouwt hun merk te vertegenwoordigen in de Benelux. En daarmee heeft hij ook de bevestiging gekregen dat hij ook een goede keuze met mij maakt.
Ja.
Het zijn twee totaal verschillende merken. Ja. Ze zitten natuurlijk in diezelfde prijskategorie. Maar... ja, ik vind dat je ze niet met elkaar kunt vergelijken.
Dus dat kan prima samen.
Zeker, ja.
Hey, want je werkt nu een aantal maanden voor Pinarello. Hoe is het om met Pinarello te werken?
Ja.
Wat typeert nou die Pinarello-cultuur? Want je bent nu een insider.
Ja inderdaad. Het valt mij vooral op dat... binnen Pinarello ook de gemiddelde leeftijd rond de 40, 45 zit.
Ja, vind je het gek? Qua ook, je bedoelt, maar ik dacht dat je hebt het nu over de rijder.
Nee, ik heb het over de mensen werkzaam binnen Pinarello. Dat is zeg maar de gemiddelde leeftijd is ook echt 40, 45. Dat betekent gewoon dat er heel veel jonge gasten bij zitten die gewoon heel veel kennis te verdelen hebben in het merk. En dat je ook ziet dat er een hele nieuwe aanpak plaatsvindt. En Pinarello is nog steeds zo super iconisch als dat het toen was. Het enige verschil, denk ik, wat we nu met Pinarello moeten doen, is het weer exclusief en stabiel maken. Het heeft de afgelopen jaren helaas op wat verschillende plekken gelegen, waardoor er veel onstabiliteit heerste.
Waar we het er steeds over hebben gehad, een beetje slim zoeken en je kon die Pinarello met 30% korting werd er geschreeuwd, 40% korting.
Misschien zelfs nog
maakte
meer.
Niet
ja,
uit.
Ja, en uiteindelijk moet het niet zo zijn dat ook een dealer een doorleverhuis wordt. Een dealer moet geld verdienen. Een dealer moet op een gegeven moment, een fietsenwinkel moet op een gegeven moment tegen mij kunnen zeggen, hey Geert, kon ik hier lekker met mevrouw extra op vakantie? Ik heb een paar Pinarello's verkocht. Lekker. Dat is gaaf.
Maar ook heel frustrerend natuurlijk, want ik ken ook een dealer bij mij in mijn woonplaats die veel Pinarello's verkoopt. Maar wel ontzettend baalde van, ja, weet je, dan komt hier een klant en die zegt tegen mij, ja, ik kan die Pinarello bij Jantje voor 3000 euro goedkoper krijgen. Ja. Wat kan jij voor mij betekenen?
Ja. Nou ja, klopt. En dat is denk ik ook dat is een probleem. Maar het is ook wel iets wat je denk ik heel moeilijk tegen kunt gaan. Een consument heeft ook internet en die kan inderdaad zoeken. Wij zijn nu met Pinarello, in ieder geval ik spreek namens Pinarello nu, dat ik zeg dat wij daarin echt gaan veranderen. We hebben aan onze dealers gevraagd vanaf heden zoveel mogelijk met de adviesprijzen te gaan werken. Dit is gewoon super belangrijk, want uiteindelijk een consument wil op een gegeven moment een bepaalde fiets hebben.
Nee, zeker. Kijk, en wat ik net even zei, hè, 40 gek over 40, 50 jaren. Ik dacht even, je begint even over de gemiddelde Pinarello rijder.
Nee,
want je moet een aardige zak geld hebben. Hè?
Ja, klopt.
Dus dan wil je ook niet inderdaad, als jij net een F7 hebt gekocht, je hebt daar 6.000 of 7.000 euro voor betaald, dat je verdorie een week later een aanbieding ziet van die staat daar voor 3.000 of 2.000 euro goedkoper.
Ja, klopt. Kijk, de eerste keer dat ik in Treviso bij Pinarello was, hebben ze tegen mij gezegd, Geert, onthoud één ding. Pinarello is niet high-end. Pinarello is luxury. Wij zitten nog hoger. En dat is ook hoe je het merk moet benaderen. En het is een ruwe diamant die we nu helaas opnieuw weer even hier en daar een beetje moeten bijslijpen.
Ja.
Het dealernetwerk wat wij op dit moment hebben binnen Pinarello is in mijn optiek echt al een goed netwerk. Het kan kwalitatief echt hier en daar nog wel wat beter. Daarvoor ben ik daar nu ook weggezet. En ik denk dat het iconische Pinarello nooit weg geweest is. Het is er altijd geweest. Alleen het is gewoon altijd verkeerd behandeld.
Ja. Nou ja, ik weet niet hoe de situatie buiten Benelux was, maar...
Nou ja, kijk, we hebben het nu natuurlijk over de Benelux-markt inderdaad. Maar 50 jaar geleden, 40 jaar geleden, kon je met je vrachtwagen nog gewoon naar Italië rijden. Je had een zak geld bij je, zei je, doe mij die maar.
Ja.
En dan kreeg je ze mee.
Ja.
Dus we zien ook dat daarin, als je uiteindelijk zelf een merk bent met 4 voordeuren, ja, dan wordt het natuurlijk heel moeilijk afspraken maken. Dus zij hebben zelf ook heel veel te doen. En wij zien ook dat daar nu echt veranderingen in gaan komen. We hebben onlangs, om onze Pinarello dealers te beschermen, hebben wij een overeenkomst in het leven geroepen waarin wij vragen aan onze dealers. Samen zijn wij Pinarello en wij gaan niet meer doorleveren aan winkels die geen Pinarello zijn.
Nee.
En niet die Pinarello ervaring kunnen dragen.
Zoals Specialized dat goed heeft geregeld.
Ja, inderdaad. Dat dus eigenlijk is het gewoon een ontzettend mooi model. Want daardoor weet een dealer ook waar die aan toe is. Hij weet, ik heb Specialized, maar die andere ook.
Ja.
En daar komt nooit meer iemand bij. Tuurlijk vallen er wel eens mensen af.
Tuurlijk.
En komen er wel eens bij. Maar
weet
ik bedoel, wel altijd in dezelfde beleving. Een consument moet naar Rotterdam kunnen rijden, naar Den Haag, naar Utrecht, naar Breda. En dezelfde Specialized feeling kunnen krijgen. Dat is gewoon super belangrijk. En dat doen hun echt ontzettend goed. En ik denk, we kijken het zeker niet af. Want we zijn een ander merk. Maar ik denk wel dat ze daarin een goede keuze hebben gemaakt.
Maar.
Ja, maar het is wel iets waar we echt wel wat van kunnen leren, denk ik. En ook in Europa. Dus we gaan niet alleen dit soort overeenkomsten in de Benelux afsluiten. Nee, dit gaat ook over heel Europa.
Ja, want ik kan me voorstellen. Kijk, we hadden het net ook even over. Wij zijn natuurlijk in aantallen klein. Pinarello, het fiets is wereldwijd groeiend. Als je het hebt over globalisering. De fietsmarkt is in Azië booming. Zuid-Amerika booming. Pinarello, zeker in China, gaat als een speer. Ja, zoals ik heb begrepen.
Ja.
Hoe krijg je dan dat Pinarello ook de Benelux niet vergeet? Hoe vergeten ze jou niet?
Kijk, uiteindelijk zie je dat de Benelux-markt is een hele leuke markt. Ieder merk wil in de Benelux zijn. Omdat de Benelux, die heeft gewoon die stempel dat wij een fietsland zijn.
Ja, zeker Vlaanderen.
Zeker onze zuidenburen. Zodra de koers begint, worden mensen gewoon gek. Ik bedoel, wat wij met het WK voetbal hebben, hebben hun in principe met fietsen.
Het hele jaar door.
Het hele jaar door, kun je nagaan. En alle teams zijn er. De steeds grotere teams komen er. Er komen steeds grotere budgetten. Het wordt steeds mooier aangepakt. En het is natuurlijk nog steeds een van de weinige sporten waar je de renner, ze moet het niet doen, maar bij wijze van spreken kunt aanraken. En dat moeten we ook vooral zo houden. Het is een sport van het volk. En ik denk dat hier in de Benelux er altijd voor zal zorgen dat grote merken de Benelux
niet zullen vergeten. Wij zijn eigenlijk nog steeds het mooiste meisje of mooiste jongen van de klas.
Maar vergeet niet dat wij als klein kikkerlandje, lees even nu Nederland, België, Luxemburg, wij doen echt serieuze cijfers. En echt veel meer dan sommige grote landen in Europa. Wij moeten ons echt niet onderschuiven. Wij zijn echt wel een serieuze speler hier in Europa. Alleen we hebben gewoon een heel klein landje. Dus we moeten het gewoon goed verdelen. En als we gewoon zorgen dat we met z'n allen het merk weer terug op de kaart gaan zetten. Ja, wij gaan er in ieder geval alles aan doen om aan de eindconsument te laten zien.
Wie is die gemiddelde koper van de Pinarello? Ik heb er wel een beeld bij, maar ik kan hem misschien helemaal naast zitten.
Ja, kijk. Pinarello is een luxe product. Ja. Dus je koopt een Pinarello als je het als je graag iets bijzonders wil.
Ja.
Iets wat niemand heeft. Met een budget wat bij je past. En we hebben natuurlijk onze dogma-lijn is een lijn voor de mensen die zichzelf heel graag willen verwennen met iets heel speciaals. En daar bereid zijn voor te betalen. Dat is een dogma-klant. De Pinarello line-up wordt steeds betaalbaarder.
Ja. De F3, introductie van de F. Hè? De goedkopere, het goedkopere alternatief van de dogma.
Ja.
Maar wel zelfde geometrie.
Ja, en daarin willen we laten zien dat je niet per se een portemonnee moet hebben van 12.000 euro of 10.000 euro om zo'n fiets te kunnen rijden. Aankomend seizoen komen we met een nieuwe prijsstelling voor de F5, wat eigenlijk een beetje onze ons paradepaardje wordt in de F-serie. 5.000 euro adviesprijs. Alles carbon, elektrisch geschakeld. Dit is wat een consument wil. En dan rij je voor 5.000 euro rij je gewoon een Pinarello.
Ook met carbonwielen.
Ook met carbonwielen.
Ja, want de F3 is natuurlijk met aluminiumwielen.
Klopt.
Maar wel 1.05 Ti toe.
Ja.
Prachtige kleurstellingen trouwens van het frame. Zo echt complimenten voor het lakwerk. 4.5 zoiets?
4.5, ja.
Ja, 4.5.
Ja. En dus het mooie is dat je begint over het spuitwerk. Pinarello heeft sinds dit jaar alle spuitcabines intern. Dus zowel de collectiekleuren als de MyWay, dus dat is zeg maar de custom fiets die je kunt laten spuiten, zijn allemaal in-house. Dus,
ik begreep ook dat Pinarello ervoor heeft gekozen om ook weer de afmontage van de fietsen zelf te doen.
Klopt, ja. Dus het is inderdaad, het wordt zowel als je kom een keer naar Treviso, dan zullen we het je laten zien.
Ja, die.
Het is een hele kleine familiaire fabriek. Ja. Waarin wij dus nu iets hebben uitgebouwd door spuitcabines aan te leggen. Daar worden op dit moment de huidige collecties gemaakt. En daarna gaat het gelijk door in een band waar het geassembleerd wordt. En wordt het gelijk in dozen.
Ja, want fietsen komen natuurlijk uit Azië, de frames.
Klopt.
Ja. Zoals vele merken.
Ja. Kijk, uiteindelijk, sommige kettingen moet je niet breken.
Nee.
En uiteindelijk zien wij dat wij hebben een frame wat wij in China laten maken.
Eigen fabriek.
Die volledig van ons is inderdaad. Ja. Waarin wij volledige controle hebben. Dat is anders als sommige andere merken die inderdaad ook in China
Maar open mal.
Maar wel met open mold werken
of
inderdaad.
Of misschien wel met een eigen ontwerp, maar niet die fabriek.
Precies, dus waarin eigenlijk zeg maar heel onderbiedig, er staat een Chinees met een fietsframe of met een tekening, welke wil je hebben, die of die. En dat je die vervolgens laat produceren met jouw plakkertje erop. Kijk, dat is heel onderbiedig gezegd. Hè? Maar ik bedoel,
nee, maar dat daarin, is zoals het werkt. Dat is wel helaas. Dat is ook een publiek geheim. Hè?
Nee,
ik bedoel, dat is wat het is.
En dat is denk ik ook weer het mooie van de hedendaagse markt. Vroeger moest je het doen met ja, wat er je werd verteld. En tegenwoordig kun je zelf ook op ontdekking gaan. Hè?
Exact.
En,
alles is wat dat betreft open.
Ja, en dat vind ik wel heel erg mooi. En daardoor ga je dus ook zien dat merken zich meer gaan onderscheiden. En nu met Pinarello hebben wij ook alles in-house. Alles is van onszelf. We hebben volledige controle over de productielijn. En daarin zien we dat we nu gewoon echt stappen gaan maken die in onze markt, waar ik nu over mag spreken, echt grote gevolgen, goede grote gevolgen gaan hebben.
Wanneer is voor jou, los van dat het natuurlijk dat het met je familie allemaal voor de wind gaat, maar zakelijk gezien, wanneer is 2026 een geslaagd jaar?
...2026 is voor mij een geslaagd jaar. Als we stabiliteit krijgen in de markt. Dat als ik een willekeurige dealer bel, dat die opneemt en tegen mij zegt: Geert, ik ben blij dat hoe het gaat op het moment. En dat er daarnaast ook veel vraag weer ontstaat. En dat is natuurlijk iets wat je niet kunt toveren. Maar dat kun je wel doen door eerst zelf verantwoordelijkheid te nemen. En aan de consumenten laten zien dat er veranderingen plaatsvinden. Dat is denk ik voor mij ontzettend belangrijk. Daarnaast met Duosports natuurlijk dat. Daar werk ik al zo lang nu inmiddels met deze merken. We hebben gewoon daar ook een band in opgebouwd. En ook daarin merk ik dat heel veel dealers zeggen: ja, de stabiliteit die jij met die merken hebt is juist wat ik heel graag wil. In een oorlog van onstabiliteit. Ja. Ben ik en blijf ik een kleine speler met Duosports. Ik ga me echt niet meten met die grote jongens. Maar dat is denk ik juist ook wat me onderscheidt. Door klein te blijven, maar wel altijd te kunnen doen wat ik wil. En daarnaast dus met Pinarello inderdaad om iets meer spierballen te tonen. Hier zijn we weer. We zijn nooit weg geweest, maar we zijn er weer. We hebben een collectie die er echt toe doet. En we gaan zorgen dat het ontzettend prijsstabiel en exclusief blijft.
Dat zijn mooie woorden om mij af te sluiten, Geert.
Dank je.
En we gaan hem afronden. Ontzettend bedankt. We hebben het gehad over jouw rol in de fietsenbranche. Duosports natuurlijk, de verschillende merken. Pinarello. Dank voor het luisteren naar aflevering 111 van Fietsenpodcast met speciale gast Geert Donkers en ik, Herman van Tilburg. Laat een review achter, zo zijn we beter te vinden voor andere fietsliefhebbers. Vragen of opmerkingen mail je natuurlijk naar podcast@fiets.nl. Tot de volgende aflevering en blijf... Mag jij fietsen zeggen?
Blijf fietsen!